Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik las in het voorbereiden van de dienst dat vorig jaar er 3 miljoen kosten zijn gemaakt voor de examenfraude in het Ibn Galdoen college. En dat de hoofdverdachten, die mogen daar 86.000 voor dokken. Ik dacht, ja, hier zijn natuurlijk ook weer een aantal mensen die zijn door de examenperiode heen gegaan, hebben mogelijk een diploma gehaald. Hopelijk zijn er een heel aantal die dat gehaald hebben. En als je geslaagd bent, hartelijk gefeliciteerd. En zo niet, sterkte om het verder te doen. Het is mooi als je een mooi diploma hebt mogen halen. Misschien dat het voor sommigen al een aantal jaren geleden is. Heb je een goede baan mogen krijgen? Misschien ook niet. Anderen die zeggen van ja, het is voor mij al een aantal jaren geleden dat ik een baan heb gekregen. En ik heb ondertussen carrière gemaakt. Of je wacht op die promotie. En er zijn anderen die zeggen van ja, er is al een groot deel van mijn leven voorbij en het is eigenlijk mooi gegaan. Of misschien is het niet zo mooi gegaan. Niet zoals je gehoopt had. Of je bent ongeveer aan je pensioen toe en je zegt van ja, dat was goed zoals het geweest is. Maar of je nu een mooi diploma gehaald hebt, of een goede carrière gemaakt hebt, of het allemaal op rolletjes gegaan is, dat is niet het belangrijkste waar het om gaat in het leven. Het is mooi, het is goed, het is belangrijk. Paulus zegt ook dat het belangrijk is dat we werken, anders zullen we ook niet eten. En we mogen ons best doen in dit leven, maar waar gaat het werkelijk om in het leven? En vanmorgen zou ik eigenlijk boven de prediking willen zeggen twee belangrijke vragen die we gaan bekijken vanuit Exodus 33. Twee belangrijke vragen vanuit Exodus 33. Vanaf vers 12. En dan is het ook even goed om erbij stil te staan wat hier allemaal aan vooraf gegaan is. Want voordat we bij Exodus 33 vers 12 komen, wat een crisissituatie, wat net na een crisissituatie is, is er natuurlijk al heel veel gebeurd in het leven van Mozes. We kennen zijn begin, hoe hij uit het water getrokken is. We kennen zijn leven, hoe hij de Egyptenaar gedood heeft. En dat werd bekend en daardoor moest hij vluchten, kwam in de woestijn. En dan verdwijnt hij eigenlijk 40 jaar uit beeld voor ons, totdat God hem ontmoet bij de brandende braamstruik. En God hem vraagt terug te gaan naar Egypte om de Israëlieten uit het land te leiden, te bevrijden van de slavernij. En hoewel Mozes waarschijnlijk 40 jaar daarvoor helemaal er klaar voor was om dat te doen, zegt hij nu tegen God: wie ben ik? Je kan het je voorstellen dat hij in die 40 jaar achter de schapen een hele verandering heeft meegemaakt. Daarvoor was hij opgeleid in alle kennis en wijsheid van Egypte. En nu had hij 40 jaar schapologie mogen studeren. En daar ontmoet hij God. Wat moet dat een indrukwekkende gebeurtenis geweest zijn. En als hij dan aan God vraagt, wie kan ik zeggen dat mij gestuurd heeft, dan is het antwoord waar we net over gezongen hebben: ik ben die ik ben. Gods naam is in feite niet in één karaktereigenschap te vatten. Hij is degene die altijd daar is, de altijd aanwezige, de in zichzelf genoegzame. En God belooft dat hij mee zal gaan met Mozes. Inderdaad, Mozes kan zeggen: wie ben ik? En in zichzelf zou hij ook niet zo heel veel kunnen, maar de ik ben zou met hem meegaan. En God doet al die geweldige wonderen in Egypte. En hij leidt ze uit Egypte met een machtige hand. Hij leidt ze in de woestijn door dat water heen. Of tenminste door de droge zee. Egyptenaren worden allemaal overspoeld. Die verdrinken daar. Hun lijken komen de volgende morgen aan de oever te leggen. En ze zien al Gods wonderen. Ze zien Gods almacht. En God leidt hen in de woestijn en ze hebben geen eten en ze hebben geen drinken. En op een machtige manier geeft God voor zo'n 2 miljoen mensen water uit de rots. En het manna elke morgen. En steeds komen daar de kwakkels om zo'n hele grote hoeveelheid mensen te voeden. Indrukwekkend. En dan vanaf hoofdstuk 20, dan is het Mozes die voor 40 dagen de berg opgaat, waar God hem allerlei instructies geeft over de tabernakel. Al de instrumenten, al de attributen die in de tabernakel moeten komen, laat God aan Mozes zien. En God zegt tegen Mozes, zie nou letten toe dat gij alles maakt zoals ik het op de berg getoond heeft. Natuurlijk, want het was een beeld, een voorafschaduwing van de Heer Jezus, wat hij daar getoond kreeg. En terwijl Mozes die periode op de berg is, wordt het volk onrustig. En die zegt, wat is er van die Mozes geworden? Hij kan natuurlijk nooit 40 dagen zonder eten en drinken daarboven op die berg leven. En ze zeggen, hij zal wel, tenminste dat kan ik me voorstellen dat ze dat gezegd hebben, dat staat niet in de Bijbel, maar hij zal dan misschien wel gestorven zijn. En ze willen een God die ze kunnen zien, die voor hen uitgaat. En ze gaan naar Aaron en die verzamelt al het goud van de oorbellen en zo. En die maakt daar een gouden kalf uit. En het volk slaat helemaal los. En God zegt tegen Mozes dat het volk helemaal de verkeerde weg opgegaan is. En God wil eigenlijk het volk vernietigen en we lezen daarna dat Mozes aan God vraagt om het volk toch niet te vernietigen en om ze te vergeven. En anders maar hem uit het boek des levens wat God geschreven heeft uit te wissen. Wat een gebed. En God zegt ook dat hij zelf niet meer met dit volk zal optrekken. Maar dat hij zijn engel zal meezenden. Maar Mozes die wil dat God zelf meegaat. En dat is waar we in het verhaal komen van deze morgen. In vers 12 van Exodus. Ik lees het met u. Daar staat, toen zei Mozes tegen de Heere. Zie, u zegt tegen mij. Laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardebodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, Ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook, zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Heeft u de twee belangrijke vragen in dit gedeelte gezien? Vers 13, maak mij toch uw weg bekend. En vers 18, toon mij toch uw heerlijkheid. En op die vraag, die eerste vraag, maak mij toch uw weg bekend, zegt God, moet mijn aanwezigheid dan meegaan om je gerust te stellen of om je rust te geven, staat er ook in andere vertalingen. En vers 17 geeft er eigenlijk het antwoord op dat God dit ook zal doen. God zal meegaan. Gods aanwezigheid ging wel verder mee. Het zou niet alleen een engel zijn, maar God zou met ze meegaan. Daarna mochten ze ook verder gaan om de tabernakel te maken en God gaf nog de 10 geboden. Psalm 103 vers 7 zegt, hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israël zijn daden. Ik denk dat daar een fundamenteel verschil is. Want de kinderen Israëls die zagen ook wat er allemaal gebeurde. Die zagen hoe God hun met droge voeten door de Rode Zee leidde. Die zagen hoe God hen iedere keer weer opnieuw voedsel gaf. Die zagen hoe God voor hun zorgde. Een wolk gaf tot bedekking. En een vuurkolom om hem te leiden later. En toch doorzagen ze eigenlijk niet wie God was. Ze zagen niet Gods karakter en Gods handelen daar zozeer in. Maar Mozes die doorzag wie God was. Die leerde God kennen in zijn wegen, in zijn karakter. Voor ons vandaag aan de dag is de weg die wij mogen gaan vooral gelegen in een persoon. Want de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En door onze verbondenheid met hem, ons leven in hem, mogen we ook weten wat de weg van God is voor ons. En wil hij ons ook leiden. Als we in hem zijn, zoals dat ook uitgedrukt wordt in Johannes 15 met de ranken en de wijnstok. Dan kan het niet anders dan dat wij gaan waar de Heer Jezus gaat. Dat wij hem volgen. Dat we in hem blijven. De tweede vraag van Mozes is, toon mij uw heerlijkheid. Ik weet niet of u het wel eens tegen God gezegd heeft. Of dat u het gebeden heeft. Toon mij uw heerlijkheid. Maar het is iets wat regelmatig in deze afgelopen periode op mijn hart is. Omdat ik zo zie dat dat de reden is waarom we hier in deze wereld voor God mogen leven. Hij wil zijn heerlijkheid aan ons tonen. Hij wil zijn heerlijkheid in ons leven en door ons leven tonen. En Gods antwoord op die vraag van Mozes is, mijn goedheid gaat voor je uit. Mijn naam verkondig ik in je aanwezigheid. En ietsje verder in het gedeelte gaat God nog verder en dan zegt God tegen Mozes, bij mij is een plaats om op de rots te staan. En niet zelfs alleen op de rots, maar God zet Mozes ook in de rotskloof. Wat een geweldig iets is dat. Hoe zien wij vandaag aan de dag Gods heerlijkheid tentoongespreid? Hoe ziet u, hoe zie ik Gods heerlijkheid? Gods woord maakt het heel duidelijk dat we ten eerste dat al in de schepping zien. Ik hou heel veel van tuinieren, van vogeltjes, van bloemetjes. En het is voor mij fascinerend om daarin Gods grootheid te zien. Ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen zo met natuur bezig zijn, en die zijn er, en toch niet bij God uitkomen. En Romeinen 1 vers 20 zegt dat zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid sedert de schepping doorzien kan worden. Wij kunnen Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zien in de schepping. En toch zijn er zoveel mensen, zoals er staat in Romeinen, die hem niet geëerd en gedankt hebben daarvoor. Maar hun overleggingen, staat er, zijn op niets uitgelopen. Maar als we na gaan denken over die schepping, komen we uit bij de psalmen die zeggen: de hemelen vertellen Gods eer. En dan denk je aan de miljarden sterren die er zijn, en de miljarden melkwegstelsels. En het gaat je duizelen als je echt na gaat denken over de afstanden in het heelal, en dat men nog steeds meer bezig is te ontdekken daarin. En dan zeg je ook: aanschouw ik de hemel, het werk van uw handen. Als je denkt aan die grootheid, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Je bent maar een heel klein stipje, een heel klein stofje, een heel klein dauwdruppeltje, om zo maar te zeggen, in dat grote universum. Als je denkt aan hoe groot of hoe klein de mens is. Jesaja 40 zegt: wie maakt de wateren in zijn holle hand? Je denkt aan de holle hand. Gods holle hand, voor zover we over God kunnen spreken met een lichaam. Gods holle hand, en hier al de wateren van deze wereld. De Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan, tot de kleine slootjes in Sliedrecht aan toe. En dan het menselijk lichaam. Ik kwam het gisteren tegen dat men zegt dat de gemiddelde mens, zoals u hier zit, heeft zo'n 50 triljoen cellen. Ik weet niet of triljoen met 9 nullen is of zo, maar dat is in ieder geval gigantisch groot. De wiskundigen hier, die weten dat wel. En elke cel die heeft zo'n 46 DNA-moleculen. En in zo'n cel zit meer data opgeslagen als er in alle computerprogramma's ooit geschreven zijn. En als je dan al die 50 triljoen cellen van de mensen op een rijtje zou zetten, dan zou je 6000 keer heen en weer naar de maan kunnen gaan. En die afstand is 384.000 kilometer. Ik denk dat als we daarover gaan nadenken, dat het ons inderdaad gaat duizelen en dat we zeggen: wat fantastisch, wat indrukwekkend heeft God alles gemaakt. Wij denken dat we wel wat kunnen met onze computers. Als we denken aan Gods heerlijkheid, hoe hij dat getoond heeft aan deze wereld, dan denk ik ook aan Gods raadsbesluiten. De laatste tijd heb ik regelmatig ergens geholpen met klussen. En dan was er wel eens de vraag, als het niet duidelijk was wat er moest gebeuren, van wat staat er in het bestek? Nou ja, het bleek dat er niet zo heel duidelijk een bestek was en dat de plannen ook nog wel eens wijzigden. Maar dan was er gelijk ook het gesprek dat God een volmaakt bestek hebt en alles uitwerkt precies zoals hij dat gezegd heeft en gepland heeft. Ik heb het opgezocht wat een bestek is. Dat is niet alleen wat je in je keuken in de la hebt, maar er staat hier: een bestek is de omschrijving van een uit te voeren bouwwerk.
inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. En ik stel me zo voor dat daar vaak ook nog tijd bij komt van wanneer het klaar moet zijn of wanneer bepaalde fases klaar moeten zijn. En wij weten dat ook al wordt dat netjes allemaal opgeschreven, dat het nog wel eens uit kan lopen of wel eens kan wijzigen. God heeft zijn plannen en zoals we ook wel zingen, zijn plannen falen niet. Jesaja 47 zegt, ik immers ben God die van de beginnen de afloop verkondigt en van ouds wat nog niet geschied is, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Vindt u dat niet geweldig dat God zijn raadsbesluit zal uitvoeren? Dus we zien Gods heerlijkheid, zeker in de schepping, maar ook in zijn raadsbesluiten. En ten volle natuurlijk in Gods Zoon, onze Heer Jezus Christus. Ietsje van die heerlijkheid mocht Petrus zien toen hij met de Heer Jezus en met Jacobus en Johannes de berg der verheerlijking op mocht gaan. En hij zag hoe de Heer Jezus veranderde en zijn gewaad wit werd, schitterend wit. En Mozes en Elia kwamen daar en hij wist eigenlijk niet zo goed wat hij moest zeggen. Dus hij begon over tenten te spreken om die op te zetten daar. Maar ik denk dat het een ervaring is geweest die Petrus nooit van zijn leven meer vergeten is. Wat hem altijd bijgebleven is. En als je later ook zijn brieven leest, dan schrijft Petrus veel over lijden. Maar het mooie is dat hij het lijden steeds in het perspectief van Gods heerlijkheid zet. En dat naarmate wij deel hebben aan dat lijden, we ook deel zullen hebben aan die heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. Hij zegt in 2 Petrus 1 vers 17, want hij heeft van God de Vader een eer en heerlijkheid ontvangen toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. God heeft zijn heerlijkheid getoond en God toont iedere dag nog zijn heerlijkheid in de schepping, in zijn raadsbesluiten, wat wij mogen lezen en leren vanuit zijn woord, maar ten volle natuurlijk door onze Heer Jezus Christus. En God wil zijn heerlijkheid in ons ook tonen. Als je iets verder zou gaan in Exodus, dat gaan we nu niet zo lezen met elkaar, maar dan kom je bij Exodus 40 en dan is de tabernakel klaargemaakt. En als hij dan klaargemaakt is, dan staat er in vers 34b, 35c, de heerlijkheid des Heeren vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan. Weet u, als de heerlijkheid des Heeren de tabernakel vervult, dan is er geen plaats meer voor Mozes. En hetzelfde principe geldt in feite ook voor u en mij hier in dit leven. Want Gods woord zegt dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Maar als die tempel echt vol is van Gods heerlijkheid, dan is er geen plaats meer voor Jan of Piet of Nel of Marie. Dan gaat het om Gods heerlijkheid. Maar wij zijn mensen die nog zo vaak vol zijn van onszelf. We overdrijven gemakkelijk, zodat mensen beter naar ons luisteren. We willen zo graag dat mensen ons zien staan. Willen we vaak zo gemakkelijk dat het om ons gaat. Dat kan zelfs gebeuren als je in de leiding van een gemeente zit of als je leiding over een zendingsorganisatie hebt. Wij zijn mensen die zo gemakkelijk de eer naar ons toetrekken. En dan gaat het niet meer om God, maar om ons. En God wil zo graag de eer voor zichzelf houden. Hij wil ons zo graag vervullen met zichzelf in ons leven, zodat Hij echt door ons heen gezien en getoond kan worden. Als Gods heerlijkheid de tabernakel vervulde, dan was er geen plaats voor Mozes. Die tabernakel die ging later het beloofde land binnen en die kwam in Shilo te staan. En in het begin van Samuel lezen we daarover dat Samuel daar komt om te dienen. En dan is daar Eli met zijn zonen Hofni en Pinehas. En we lezen van Hofni en Pinehas dat zij verdorven lieden waren. Mensen die vlees uit de potten haalden wat niet bedoeld was voor hun als er geofferd moest worden. Jongens die met de vrouwen die daar kwamen sliepen. En het was een vreselijke neergang in het land Israël. Een weggaan van God. En God moest het volk gaan oordelen daarvoor. En dan komt er een man Gods. En die zegt tegen Eli dat in de volgende oorlog, een volgende oorlog tegen de Filistijnen, zijn zonen gedood zullen worden, Hofni en Pinehas. En dat ze de nederlaag zullen leiden. En als dat dan inderdaad gebeurt in hoofdstuk 4, dan hoort Eli dat zijn zonen gedood zijn. En Eli die valt achterover op zijn stoel, hij is zwaarlijvig en hij sterft. En als dan de vrouw van Pinehas het hoort, die hoogzwanger is, dan begint ze gelijk met het baren van een kind. En als dat kind geboren is, dan is de naam Ichabod. Het woord kabod, dat betekent heerlijkheid. Of ook gewicht, eer, zwaarte. Dat is wat Mozes ook gebruikte. Laat mij uw kabod, laat mij uw heerlijkheid zien. Maar hier hebben we de naam Ichabod, wat betekent mijn heerlijkheid is weggegaan, mijn heerlijkheid is vertrokken. En dat kan in ons leven ook gebeuren als wij de deur op een kier zetten voor verkeerde gewoontes, voor verslavingen, voor zonde. Of als wij onze zonde niet belijden, als we dingen fout gedaan of gezegd hebben tegen onze broeder of onze zuster. Als wij wegen gaan zonder God. Als wij meer en meer Gods geest eigenlijk buiten de deur zetten. Want Hij wil ons leven leiden en vervullen. Mag het toch zo zijn dat er niet boven ons leven komt te staan Ichabod, maar dat het gaat om Gods glorie en heerlijkheid. We weten dat vele jaren later de tempel werd gebouwd. En daar zien we weer hetzelfde principe. Toen de tempel klaar was, konden de priesters niet dienen in de tempel, omdat Gods glorie het huis vervulde. Er staat, en de glorie van de Heere vulde het huis. Ach, daar gaat het om in ons leven. Als we denken aan ons lichaam wat een tempel is van de Heilige Geest. Gods heerlijkheid door ons en Gods heerlijkheid voor de ganse aarde. Dat zijn de laatste punten waar ik bij stil wil staan. Het was Bach, Johann Sebastian Bach, die zei, het doel van alle muziek is Gods heerlijkhed en de verfrissing van de ziel van de mensen. En al zijn muziekstukken die begonnen met Jezus, help mij. En al zijn muziekstukken die eindigde met solo Deo Gloria. Alleen God zij geprezen. En ik dacht, wat is dat een goede leidraad voor ons leven als we zo onze dag beginnen. Jezus, help mij, want we kunnen het niet en hopelijk willen we het ook niet zonder hem doen. Misschien niet alleen de dag, maar als we een nieuw project beginnen in de dag. Of als we een bepaalde uitdaging gaan in de dag, dat we steeds dat gebed hebben. Jezus, help mij. En dat we ook aan het einde van de dag kunnen zeggen, God alleen zij geprezen. Afgelopen week mocht ik met een privévliegtuigje uit Engeland terugvliegen. En de piloot die had alles al een beetje klaargemaakt, alles ingevuld, al de checks en zo aan. En de motor die draaide al en we zouden klaar, we waren klaar om de startbaan af te gaan. En ik zei, zullen we nog bidden? En de reis aan de Heer opdragen. En dat hebben we gedaan. Maar toen we terugkwamen en we veilig geland waren, toen zei hij, zullen we nog danken? Want we zijn begonnen met gebed en het is alles goed gegaan en het is goed om te danken. En ik vond het heel mooi dat hij dat toen zei. Wat is het belangrijk dat we dat we bewust met God leven. En als we denken aan wat Mozes gevraagd heeft, toon mij uw weg, laat mij uw heerlijkheid zien. Hoe is dat des te meer voor ons zo in Christus Jezus? Want in Christus Jezus wil God ook in ons leven aanwezig zijn. Hij wil ons rust geven zoals dat ook staat in zijn woord. Hij zegt, kom tot mij en ik zal u rust geven. Niet dat het om ons heen altijd rustig is en dat het gemakkelijk is en dat het voor de wind gaat. Jullie weten daar genoeg van, maar we mogen toch te midden van alles, te midden van stormen, in Christus rust vinden. En als er dan staat voor Mozes, ik ga voor je uit om je goed te doen, dan weten we ook dat als we in Christus zijn, dat dat ook zo is. En als God dan zegt tegen Mozes, bij mij is er een plaats om op de rots te staan, dan weten we dat Christus onze rots is. Dat staat ook in 2 Korinthe 10, dat de rots met hun meeging in de woestijn, door de woestijn. En er staat, die rots was Christus. Hij is onze rots waar we vast en stevig op mogen staan, maar waar we ook in mogen schuilen. Toen Gods heerlijkheid en glorie voorbij ging, en Mozes die vanwege Gods heiligheid om zou komen vanwege die schittering, toen heeft God hem in die rotskloof geplaatst en zijn gezicht bedekt toen God voorbij ging, zodat hij hem alleen maar van achteren kon zien. Als we dan denken aan wat er staat in Colossenzen, geloof ik, dat wij geborgen zijn in Christus met God. Wat een prachtig beeld, want anders zouden we nooit tot God kunnen gaan, behalve dan in en door Christus. De rots waar we vast op mogen staan, de rots waar we ook in mogen schuilen. En ik denk aan verschillende mensen die iets ervaren en iets gezien hebben van die heerlijkheid. We hebben Petrus al genoemd. Petrus die er zo vol van was de rest van zijn leven, dat hij zegt, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, omdat gij ook in die mate zal deel hebben aan zijn heerlijkheid. Stefanus, die duidelijk door een beproevende periode ging toen de mensen om hem heen stonden om hem te stenigen. En wat zag Stefanus toen hij zo zijn prediking had gedaan? Hij zag de hemel open en hij zag de verheerlijkte Christus die daar op hem wachtte. En het stelt je ook de vraag, hoe vaak zal dat nog meer gebeurd zijn? Dat mensen die gemarteld werden, die gedood werden om de naam van Christus, In het geloof die verheerlijkte Christus al zagen staan en zagen wachten op hem of haar. En daardoor alles konden doorstaan. Daardoor verder konden gaan. Ik denk tenslotte ook aan Johannes in Openbaringen. Als je Johannes, de openbaring van Johannes, of de openbaring van Christus aan Johannes leest, dan zien we ook heel veel van Gods heerlijkheid en Christus heerlijkheid. En vooral ook van die dingen die nog gaan komen. En wat een geweldige dingen gaan er komen. We hebben er vanmorgen ook van gezongen. Maar we hebben onder andere ook gezegd, we zien Gods heerlijkheid in zijn raadsbesluiten. Toen de mens gezondigd had, was het niet opeens zo van dat God zei van, oh, wat moet ik nu doen? Nee, God had zijn plan van redding klaar. En de Heer Jezus is gekomen om mensen te redden, om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En we weten hoe de Joden hem hebben afgewezen voor het grootste gedeelte. Er zijn natuurlijk in het begin ook nog veel Joden tot geloof gekomen, maar daardoor is het heil tot de heidenen gekomen. En leven we nu in de genadetijd, de tijd van de gemeente. Maar als we denken aan Gods raadsbesluit en Gods bestek, en de discipelen die vroegen het al aan de Heer Jezus, is het nu de tijd dat gij het koninkrijk zal oprichten? En er wordt gesproken in Handelingen over de tijd van de wederoprichting van alle dingen. Dan weten we dat het beter gaat worden. Och, er komt nog een hele vreselijke tijd voor deze wereld. Als de gemeente hier weg is, als het de grote verdrukking is. Maar er zijn zoveel plaatsen in Gods woord, ook in de psalmen en in de profeten, die vertellen dat de dag gaat komen dat onze koning, dat de Messias, zal regeren vanuit Sion. Wat een geweldige dingen staan er nog te gebeuren. En wat is het belangrijk? Dat wij leven voor Gods eer en zijn heerlijkheid nu al in deze wereld mogen uitdragen en uitstralen. Psalm 72, vers 19 zegt: laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen. Zullen we danken en bidden? Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken dat u de Ik Ben bent. O Heere God, we kunnen zoveel karaktereigenschappen invullen. Uw liefde en uw heiligheid, uw zorg, uw trouw, uw genade. Vader, we kunnen daar niet uitgesproken over raken hoe geweldig groot u bent. En Heere God, we hebben er een klein beetje bij stilgestaan deze morgen, dat het niet om ons gaat, maar het gaat om uw heerlijkheid, zoals Mozes dat ook uitriep. Toon mij uw heerlijkheid. En Vader, dat wil ik u ook vragen, dat u dat wil doen in het leven van een ieder van ons. Dat u uw heerlijkheid toont, en u doet dat op allerlei verschillende manieren, maar dat u ook uw heerlijkheid in en door ons leven toont. Dat we daarvoor mogen leven, want u bent het zo waard. U heeft zo'n geweldige verlossing bewerkt voor ons. Waar zouden we anders naartoe kunnen gaan als u, Heer Jezus? Waar zouden we anders voor kunnen leven? We danken u voor de rijkdom van uw woord. We danken u voor de rijkdom die er is in Christus. We willen nu ook bidden voor een ieder die door beproevende en moeilijke omstandigheden gaat. Dat ze door die omstandigheden heen toch ook weer op de Heer Jezus gericht mogen worden. De heerlijkheid die hij heeft. En de heerlijkheid die we tegemoet mogen zien. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen.